Zijn hand begonnen is, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27. En daarvan de eerste drie versen. Psalm 27, de eerste drie versen.
Thank you.
maar wel in de brief van Paulus aan de Efeze en daarvan het vierde hoofdstuk, toch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Efeze 4. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in de liefde, u benaarstigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs ook gij ook geroepen zijt tot de hoop, tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van alle die daarboven is, allen en door allen en in u allen. Maar elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gave gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde die ook opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welk het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfsopbouwing in de liefde. En ik zeg dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven, Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, en gelijk de waarheid die in Christus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon ga niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats, die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, omdat hij hebben mede te delen, degene die nood heeft. Geen vuile reden ge uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u verweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u die de vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt opgevaren en gij hebt de gevangenis gevangen genomen, waarin wij van nature gevangen zaten in de banden van de dood en in de klauwen van de duivel. Heere, gij hebt uw volk volkomen verlost van de heerschappij des duivels en van de heerschappij der zonde, wordt in onze dagen kerkbreed ontkend. Want alle zonden worden gekerstend en alle gruwelijkheden gladgestreken. En daar komt gij met uw oordelen. Het kan niet uitblijven, anders zou gij ophouden God te zijn. Het helpt ons niet als wij al uw woorden in de mond nemen. Dat helpt geen mens. Het helpt niet als wij al die psalmen opzingen. Tenzij wij ons bekeren. Tenzij wij ons zodanig bekeren, gelijk uw woord leert wat bekering is. En dat is in de gemeenschap met uw leven. En het woord der waarheid omhelzen en daarvan niets toe of afdoen. O Heere, wat het is het in onze dagen, het wordt alles veralgemeniseerd en tot alles algemeen toegepast. Uw volk wordt niet gehoord, want wereldwijd weten ze het, terwijl gij spreekt in uw woord over een volk, een hutje in de komkommerhof, dat de ware wetenschap weet, omdat zij van u geleerd is. En zo is het altijd geweest, buiten de lege plaats, buiten het systeem, buiten het kerksysteem, wat in onze dagen de Heilige Geest aan handen en voeten bindt, omdat men als God wil zijn. Heere, bewaar ons voor die duivelse strikken. Mocht gij onder ons heersen, die vrijheid des geestes, want waar de geest des Heer is, al daar is de ware vrijheid. O, mochten we daarin gaan en staan, daarin spreken, preken, luisteren. Heere, dat wij door u bekrachtigd worden, verzegeld met de Heilige Geest. Want deze wereld gaat voorbij. Hij gaat schielijk voorbij. Met alle machten en krachten die gij hebt overwonnen, gij hebt ze alle teniet gedaan. En voor het geloof bestaan ze niet meer. O, mochten we het goed verstaan dat we de goede strijd des geloofs hebben te strijden. Maar dat al deze machten en krachten door u overwonnen zijn. En gij hebt gaven genomen om uit te delen zelfs aan de rebellen. Heere, dat we ons zodanig leren kennen en vervolgen te kennen. Gelijk een apostel zegt, ik de grootste der zondaren, de minste van alle heiligen. Mij is barmhartigheid geschied. Heere, ga de rijen nog door. En dat gij uw weg met ons gaat en wij niet met u. Want wat een strik is dat. om altijd maar voorop te lopen in gedachten, woorden en werken. En nooit is aan de troon uw genade verkleefd te zijn. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen, dat we denken zullen, dat we zeggen zullen? Het is altijd maar de mens op de voorgrond. Maar dat het is zouden beoefenen, mijn ziel is immers stil tot God. Daar ik op uw inspraak wacht, dat we daar gelegerd zouden zijn, gedurig gelegerd zouden zijn, opdat we op uw stem acht slaan en op onze eigen stem terzijde leggen, gelijk die oude mens terzijde gelegd moet worden. Willen we vrede met u hebben door het bloed des lams. Lieve Heere, gedenk uw volk wereldwijd, de weduwe en de wezen, de zieken, de overheden die zich opmaken om zich als een god te profileren. Want democratie is niks anders dan dictatuur. Omdat we van u afgeweken zijn, dansen ook de kerken ermee mee. Democratische kerkvorm is in uw woord vervloekt. Binnen het Koninkrijk Gods is geen democratie. Daar zijt gij alles en in allen. Heere, doe ons uw woord verstaan, niet alleen verstaan. En zeker niet alleen verstandelijk verstaan, want het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Maar mag gij uw arme volk een hart onder de riem steken, opdat ze zich werkelijk versterkt zouden weten met kracht. Met kracht uit de hoge, aangedaan met kracht uit de hoge. Heere, verleen ons die gunst in en door Christus, om Jezus willen. Amen. Nadat Paulus het evangelie van vrije genade in de voorgaande hoofdstukken kortelijks verklaart, gaat hij nou uitleggen wat tot de godzaligheid behoort. En zo bid ik u dan, ik de gevangene, de gebondene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt. Gods volk is geroepen. Abraham werd geroepen van het Ur, uit het Ur der Galdeeën. Als een rebel. En zo werkt God altijd. Het is hier al zoveel geklonken, hè, dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Dat gij waardiglijk der roeping wandelt met welke gij geroepen zijt. Namelijk tot de gemeenschap van Christus en wat tot de godzaligheid behoort, in en uitwendig. En hier zeggen de kanttekenaren de krachtige roeping waardoor zij tot het geloof in Christus gebracht waren. Dus het geloof is niet eerst, de roeping is eerst. Het is nog zo, hè, dat kan een heiden nog wel verstaan. De roeping is eerst. Ja, natuurlijk is de roeping eerst. Dat hebben ze in onze dagen allemaal wegvertaald. Allemaal geloof, 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 geloof. En dan is er gewoon niks. Als het geloof eerst is, dan zijn er geen vruchten. Nee, dan is er ook geen vrijspraak. Dan is er ook geen vergeving der zonden. En dan is er ook geen kindschap Gods. Je moet eerst geroepen worden met een krachtdadige roeping. U wordt alle geroepen. Ja, alle die onder het evangelie verkeren, de prediking van het evangelie, die worden geroepen. Ja. Maar er is maar een deel dat geroepen is. Dat staat ook in Openbaring 9. Die geroepen zijn, zitten aan de bruiloft des lams. Hè? Want die zijn van eeuwigheid door God bepaald geroepen. En dat wordt ook in de tijd openbaar. Want die roeping, dat is maar geen hersenschim. Nee, die roeping komt daadwerkelijk in ons leven. En dat wordt ook gekend als de Heere iemand roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus niet het geloof is eerst bij een wijze mens. Laat je eigenlijk nooit wijs maken door dat bedrag. Met de boeken volgeschreven, het is alles door het geloof, zeggen ze dan, maar ze kunnen het niet verklaren. Nee, als het geloof eerst is en Christus is niet eerst, dan kun je niks verklaren. Want hè, dan is het maar een conclusiegeloof. Dan moet je maar aannemen dat je gerechtvaardigd bent. Nou mensen, arme godsdienst. Nee, Paulus spreekt over de roeping met welke gij geroepen zijt. Door Christus Jezus. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die zijn geroepen. Die zijn waarachtig geroepen. En die roeping houdt in wedergeboorte. Ja? Dat is geen stappenplan. Hè? Roeping, rechtvaardiging, heiliging, dat is geen stappenplan. Dat is alles in één. Dat is alles in één. De roeping kwam tot Abram en Abram gaat uit het Ur der Chaldeeën, gaat uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En dan stopt de Heer niet, hij gaat in één adem, spreekt de Heer, ik ben uw loon, u scheelt uw loon zeer groot. En Abram geloofde God, vers 2, dat is vers 2, we denken goed, laat dat in je hart zinken. Het geloof is vers 2, niet vers 1. Dat is Christus. Waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. En dan herken je ook anderen die geroepen zijn. En die niet geroepen zijn, die herkent het geloof niet. Dat is een eigenschap, een waarachtige eigenschap van het geloof. Degene die niet geroepen zijn, herkent het geloof niet. Dat kan het geloof nooit overnemen. Maar hij er rekening mee. Dus je zegt het geloof is een waarachtige keurmeester? Nee, het woord, want het geloof is op het woord gegrond. Het geloof dat leeft uit de belofte Gods. Het geloof heeft maar één regel, dat is het totale woord. Van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. En alles wat niet is naar de wet en getuigenis zal geen dageraad hebben. Dat omhelst het geloof. Dus je kunt met zoveel toverijen komen. Nou kan de gelovige wel betoverd worden, maar niet het geloof. Nou, het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Je moet echt niet min denken over, hè, ja, als het erop aankomt dan zeg ik, Heer, ik kan het niet doen met mijn geloof, het moet u hebben. Maar het geloof, het is vers 2, hè, de Heer is eerst, omdat ze geroepen zijn, geloven ze. Ja, dat is altijd de orde. Maar het geloof, ga niet steunen op je geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat betekent, hij zal uit Christus leven. Want die moet die worden. Natuurlijk al die uitdrukkingen in Gods woord. De rechtvaardiging door het geloof. En noem al die uitdrukkingen maar op. Als je die biblicistisch verstaat, dan kom je echt eeuwig bedrogen uit. Waarom moet het woord gepredikt worden? Opdat de Heilige Geest het u zal verklaren in uw harten. Wat nou de ware betekenis is. En opdat die betekenis, die geestelijke betekenis, ook vruchtbaar zou zijn in uw leven. Want het gaat God om de vrucht. Het gaat God niet om de bekering. Dat is noodzakelijk. Anders kun je geen vrucht voortbrengen. Wat is bekering? Ja, ik heb al daar ook een hoop in mijn leven over gehoord. Wat mensen daaronder verstaan. Bekering wordt haast niet meer genoemd. Want ik heb al gezegd, het is allemaal geloof. Maar het begint niet met dat geloof, nee. Het begint met Christus. En in het stuk der ellende begint het met de wettische bekering. Dan gaat de mens al de wereld van wel zeggen, de brug naar de wereld wordt opgehaald. Je bent natuurlijk een en al wereld, want daardoor word je niet van staat veranderd. Daardoor word je niet van eigenaar veranderd. Maar je wordt er wel aan ontdekt en dan raak je dat leven kwijt in die wereld. Dan raak je het leven kwijt in die zonde, want het is alles bitterheid. En dan kom je erachter dat je tegen God gezondigd hebt. Dat kun je niet wegwisselen. Nee, dat moet opgelost worden. Dat moet echt opgelost worden. En dan kan je ook niet meer sjoemelen in de marge. Dan kan je ook niet meer de belofte je toe-eigenen. En daar is zo'n ziel in de ellende niet mee geholpen. Nou, absoluut niet. Abraham leefde in zijn ellendestaat in het Ur der Chaldeeën. En toen kwam de roeping. Ja, alles staat niet beschreven in Gods woord. Toch staat alles beschreven in Gods woord. Maar niet in het leven van één Bijbelheilige. Het leven van één Bijbelheilige, dat is geen toetssteen. Dat is wel een toetssteen als je het geestelijk mag verstaan. Want dan lees je overal hetzelfde. Bij iedere Bijbelheilige, bij de bekering, ook bij de leer, komt overeen. De leer moet overeenkomen met de praktijk die ook in Gods woord staat beschreven. Dus als de Heer Jezus bijvoorbeeld tot die Samaritaanse vrouw spreekt, dat komt heel overeen met de leer die Paulus ontwikkeld heeft en de andere apostelen in hun brieven. Dat klopt allemaal. Als de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt, dan komt ook heel de leer van Christus openbaar en ter sprake. Dat komt allemaal overeen met de praktijk van de bekering van de moordenaar aan het kruis. Met de bekering van Levi in het tolhuis, met de bekering van Zacchaeus. Dat is nooit met elkaar in tegenspraak. De biblicisten verstaan het niet zo, want die zeggen bijvoorbeeld van Maria,
Nou, ze hebben toch gekozen. De Heer Jezus zegt toch zelf. En dan gaan ze die uitdrukking gaan ze isoleren van de totaliteit van de schrift. Nou, zo ontstaan er nou ketterijen. Om iets te isoleren. Je moet het verstaan in het tota scriptura. In het kader van de tota scriptura. Daarin spreekt de schrift. Ja, schijnbare tegenstrijdigheden. Maar zo verstaat het geloof niet. Het geloof ziet in alles overeenstemming. Het woord bewijst zichzelf. Je hoeft er wat dat betreft geen oudvaders bij te halen. Het woord bewijst zichzelf. Paulus heeft niet oudvaders erbij gehaald of kerkvaders erbij gehaald. Nee, hij heeft het bewezen uit het Oude Testament. Daar zijn de brieven doorgeschreven. Christus verklaart, Mozes en de profeten zijn deze niet die van mij getuigen, zegt Christus. Dus aan het woord van God heb je genoeg, maar we hebben een uitlegger nodig. Dat ben ik niet, dat is de Heilige Geest. Maar de Heer Jezus heeft gaven genomen, hij is opgevaren ten hemel, hebben we hemel van vandaag over gesproken. En hier staat ook die tekst geschreven in vers 9. Hij is opgevaren in de hoogte, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Uit Psalm 68 hebben u dat verklaard in dat 19e vers. En daar komt dit 8e vers van hoofdstuk 4 volledig mee in overeenstemming. Het staat wat in andere woorden. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen, gevankelijk gevoerd, staat er in Psalm 68. En hij heeft de mensen gaven gegeven. Dat ziet hier ook, want dan kun je verder lezen in vers 11. Dat ziet hier ook op de ambten. Dat zijn ook gaven die uit Christus voortkomen. Hij heeft gaven ontvangen om ze door te geven, staat er, op grond van zijn volbrachte werk. Want aan de gerechtigheid der wet heeft hij volkomen genoeg gedaan. Hij heeft alles vervuld, het is volbracht, hij heeft het zelf uitgesproken. Alle gerechtigheid vervuld, de zaligheid gewaarborgd, vastgesteld, verdiend met zijn eigen gerechtigheid. Ja, met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En daarom zegt hij, namelijk God, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. En wat ik al gezegd heb, dat ziet op hier, voornamelijk op de ambten. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Dus niet de kerk brengt ambten voort, Christus brengt de ambten voort. En Christus roept ook de zulken, niet de kerk. Ja, de kerk stelt tweetallen, dat lees je ook in Gods woord. En dan wordt het altijd zodanig democratisch ingevuld dat er is niks meer van God bij. Je ziet het in dat zendingsgebeuren, er worden mensen uitgezonden, die worden genees onderzocht of ze een roeping hebben. Dat is gewoon belachelijk. Dat heeft niks meer met de ware religie te maken als er hier gesproken wordt over één Heer, één geloof, één doop. Nou mensen, dan herken ik me niet meer. Dan herken ik dat ware geloof niet meer in de Refo-kerk. Dat is niet één Heer, één geloof, één doop. Ja, zegt dominee Hogeland, drie dominees in ons kerkverband gestorven. En daar heb ik nog geen antwoord op gehad wat God daar nou mee te zeggen. Nou, het staat in de Bijbel. Ik heb het hem aangewezen. Ik zeg, man, je moet Gods woord lezen. En die dominee Terlouw, ja, die is door dominee Van Aals begraven. En zegt, nou, het was net als Nathanael. Dat was een man in wie geen bedrog gevonden werd. Dominee Terlouw, hij gaf wekelijks, gaf die homo-cursus. Nou, daar herken ik me absoluut niet meer in. Dat is voor mij precies hetzelfde als heidendom. Nog erger. Dus één Heer, één geloof, één doop, dat is in binnen de Refo-kerk al een precisiesjon. Want dat is helemaal niet waar. Je hebt er ook geen gemeenschap mee. Die dominees die willen dat helemaal niet, gemeenschap met de kerk buiten de legerplaats. Dat is hun veel te min. Allemaal rijke jongelingsgeloof. En nog veel erger als dat. Ze hebben zich gepretendeerd als God te zijn. Ja, dat is een ontmaskering en daar gaan nou de oordelen overheen. Wat dacht je dat God dat allemaal door de vingers ziet? De goddelijke molens draaien langzaam, maar je moet nou niet denken dat God iets voorbij ziet. Nou, absoluut niet. Hij vergeeft het in zijn bloed of hij stort de oordelen erover uit. Eén van beide. En persoonlijk, je wordt verdoemd of je zonden worden vergeven. Er is geen andere weg. Nee, er is geen andere weg. Eén lichaam is het en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt, tot één hoop uw roeping. Dus Gods volk, Gods ware volk, herkent elkaar. Daar hoeven ze niet veel voor elkaar te communiceren. Je spreekt dezelfde taal of niet. Dat is heel eenvoudig. En de taal des geloofs, dat is eenvoudig op Gods woord gebaseerd. Dat is geen abecedabre. Nou, Gods kinderen herkennen elkaar. Die kunnen die geestelijke, dat geestelijke gehalte kunnen ze daarin wegen. Ja, als ze tenminste op de plek zijn natuurlijk. Hè. Want Gods volk is niet de toetssteen, Gods woord is de toetssteen. En als Gods volk daarvan afwijkt, moeten ze worden bestraft. Heel eenvoudig. Hè? Als een schaap afwijkt van de kudde, van de loop der kudde, dan moet die herder zorgen dat het schaap weer terugkeert. Daarvoor heeft hij zo'n slinger. Hè? Dat hij zo'n steentje schiet op de kop of op de rug van zo'n schaap, dat het schaap terugschrikt. Zo geschiet het ook in het geestelijke. Nou, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid vertragen elkander in de liefde. Ja, dat is onder Gods volk hoor. Denk er goed om. Hier zijn die kanttekenaren eerlijk. Want hier zeggen ze dat dat is door de liefde, want de liefde verdraagt alle dingen, behalve de zonde natuurlijk en de ongerechtigheid en de valse lering. Hij spreekt hier van het verdragen van zulke beledigingen die elk in het bijzonder aangaan. Anderszins prijst Christus ook de gemeente van Efeze in openbaring 2 vers 2 dat zij de kwade niet konden verdragen, namelijk die verkeerde leringen zochten in te voeren en de gemeente beroerden. Dus je moet nou niet denken dat de liefde nou zo ver gaat. Dat willen ze in onze dagen verkondigen. De liefde bedekt alle dingen en je mag de valse leraars niet ontmaskeren, want oordeelt niet voor de tijd en zulke teksten halen ze er allemaal bij, tot hun eigen verderf. Want de ware liefde die haat ongerechtigheid. Liefde staat tegenover haat. Maar de ware liefde heeft ook een eigenschap, dat is haat. Dat moet je echt zeggen hoor. Als je denkt dat de liefde nou alles maar slikt. Nou, dan ben je wel een buis. Dan ben je echt een buis. Nou. De liefde, de eigenschap van de liefde is haat. Haat tegen onwaarheid. Haat tegen leugen. Haat tegen ongerechtigheid. Haat tegen de zonde. En haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Dat is een eigenschap van de liefde. Ja, dat heb je misschien nooit gehoord. Hè? Want de dominee spreekt het niet meer in onze dagen. Als hij zegt, haat is een eigenschap van de liefde. Nou mensen, dan maken ze je voor een ketter uit. Nee, dat leert Gods woord zelf. Dat als je Christus lief hebt, dan ga je ook de zonde haten. Dan ga je ook de ongerechtigheid haten. En dan ga je ook degene bestraffen die dat publiek en profaan bedrijven. Als je door de liefde van Christus gedreven wordt, dan krijg je heel de wereld tegen. Dan krijg je heel de wereld tegen. Dus dat is niet de liefde die ze in onze dagen liefde noemen, want dat is allemaal humanisme. Geef iedereen het zijne en je eigen nog op God beroepen. Christus en de Belial. Nou, dat is niet de ware liefde. Nee, daar hebben de kanttekenaren goed gezegd. Hè, dat de ware liefde heeft de eigenschap dat ze de kwade niet kunnen verdragen. Dat ze de verkeerde leringen niet kunnen dragen. En dat ze daar zich tegenstellen. Tegen die ketters. Nou, het barst van ons in onze dagen van ketters en in Gods woord wordt er uitdrukkelijk en op vele plaatsen gewaarschuwd tegen ketters. En dat er in de laatste der dagen vele zullen zijn. Wilt u vanavond nog uit dat Ezechiël te preken hoe daar gehandeld moet worden als daar sprake is van ketterijen en ketters. Nou, Paulus zegt, de ketters na de eerste en tweede vermaning moesten verwerpen. Het wordt absoluut, absoluut niet meer gedaan in onze dagen. Daarom zijn de kerken afgevallen. Dus niet meer een afwijking, afval, apostasie. Dus hier spreekt Paulus in het kader van de ware kinderen Gods, de gemeente van Christus, hoe het behoort te zijn en wat daartoe allemaal nodig is om een gemeente van Christus te zijn. Nou, één Heer, één geloof, één doop. Eén doop. Dat is in de dood van Christus gedoopt te worden. Dat ziet niet alleen op de waterdoop. Dat is er een afbeelding van. Eén geloof, dat ware geloof. Dat omhelst de leer van Christus van A tot Z. Daar willen ze geen letter van af hebben. En als je er een letter af wil hebben en je zit maar te sjoemelen in de marge, dan heb je niet het ware geloof. Dus dat kan ik je zo vertellen op grond van Gods woord, want er staat hier uitdrukkelijk één Heer, één geloof, één doop. En alle reformkerken hebben hun eigen God en dan worden de mensen valse leraars, worden begraven. En die vrouw die van dominee Terlouw, die geeft daar een getuigenis van. Ja, hij zegt, het was zo'n godvrezende man en ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof nog ineens dat die man bekeerd is. Ik oordeel daar niet over, maar ik geloof het niet. Want hij had allemaal eigenschappen van een hagelaar. Dus. Dan sta je straks mee voor God, hoor. We staan straks voor God. Ik ben niet geroepen om het een beetje in een horizontale zin alle Jan en alle man over te nemen. Daar ben ik echt niet toe geroepen. Nou, ik neem mijn eigen nog ineens over. Ik zeg, Heer, wat denk je van deze, van dit monster? Dan moet de Heer het zeggen. En dat is geld. Daar kan je het mee doen. Voor tijd en eeuwigheid beide. Eén God en Vader. Ze hebben allemaal hun eigen God. Hè? Al die afgescheiden kerken. Kort heeft zijn eigen God. En noem al die domen. Ze hebben allemaal hun eigen God. Want ze zijn allemaal met elkaar ook nog eens een keer in tegenspraak. Dat zijn helemaal geen broeders. Daar ben ik goed achter gekomen, ja. Die daarboven is. Allen en door allen. En in u allen. Maar elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. En dan komen we op die tekst. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Dus de banden des doods waarin we van nature gevangen zaten. Paulus spreekt op tot de gemeente van Efeze. Dat waren kinderen Gods. Goed verstaan hoor. Dat is hier zomaar geen evangelisatie bedrijven. Nee, hij spreekt in het kader van de gemeente van Christus. En hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Dat moet toepassing krijgen in ons leven. Als wij nog niet tot Gods volk behoren, moet toepassing krijgen in ons leven. Dat we uit die gevangenis verlost worden. Dat wij uit die gevangenis verlost worden. Uit de banden des doods, uit de strikken van de duivel, uit de heerschappij der zonde, uit de heerschappij des duivels. Daar verlost Christus zijn volk volkomen uit. Volkomen hoor, denk erom. Dat woordje volkomen, dat is alles bepalend. Dat woordje volkomen is alles bepalend. Dat maakt nou de enige troost uit. Half verloste christendom, dat kent Christus en de Belial hand in hand. Ga ik aan maar raden, hè, weet je. En daar worden de eigenschappen van de mens hoogelijk geprezen. Kijk maar naar dat stuk in zo'n pullenblad over die Terlouw. Het is allemaal de mens. Zo goed en zo. Een man in wiens geen bedrog is. Zo wordt er nou met Gods woord gesjoemeld en zo worden de zaken vervalst. Maar straks staan we voor God, mensen. Straks staan we, ik heb er wel eens tegen die Steve de Bruin gezegd. Ik zeg, man, straks gaat de Heer dat boek openen. Welke leugens je allemaal in de TD hebt gepubliceerd, die staan allemaal op jouw hoofd. Het wordt helemaal niet geloofd. Dat maakt niet uit. Je staat straks voor God. Dat is een matter of fact. Dat is een feit. President Trump, Poetin, ja, Obama. Daar kan geen mens zich aan ontworstelen. Straks sta je voor God. En dan moet je rekenschap afleggen van je rentmeesterschap. Ja. Kan alleen in en door Christus. Kan alleen in vrede als wij het eigendom van Christus zijn. Want dan neemt Christus, hè, zelfs voor de wederhorigen, hebben we gelezen in Psalm 68, dat zijn de rebellen en de opstandelingen. Dat deel, en dat is ons leven van nature, dat is niet een deel, dat is geheel. Die oude mens heeft Christus voor zijn rekening genomen. Want hij is der zonde eenmaal gestorven, zo ook gijlieden. Hier wordt natuurlijk, en dat komen we dan in die verdere verse tegen, om die oude mens af te leggen. Maar dan schakelt Paulus terug als het ware, om de gemeente van Efeze nog even te herinneren, dat zij die oude mens hebben afgelegd, want dat gaat aan de wedergeboorte vooraf. En dat is geen opdracht waaraan de mens moet voldoen, want Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Niet door een beweging die ik heb in stelling gebracht. Nee, daar is de wet aan te pas gekomen. Ik heb geen eens naar die wet gevraagd. He, want de mensen nemen in onze dagen massaal de wet ter hand om zich goed te gedragen. Echt bizar. Echt bizar geestelijk te verstaan, want als je in je natuurstaat leeft, dan kan je het geen eens verstaan. Dan weet je niet waar ik het over heb. Je moet erachter staan. Je moet overal achter gebracht worden. Je kan er wel over spreken, maar hè, je moet eruit. Paulus spreekt uit de dingen der zaak. Ja, ook bevindelijk. Opgevaren. Hij spreekt vanuit de toepassing. Hij had er zelf toepassing van ontvangen hè, in de strade rechter. Hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Wat betekent dat? Wat is het? Het is zo. Het is zo, zegt Paulus, hè, dat hij nedergedaald is in de nederste delen der aarde. Daar wordt natuurlijk meer in Gods woord over gesproken. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Alzo noemt hij de baarmoeder waar de vrucht in geformeerd wordt of de eerste oorsprong der mensen of vergelijkt hij de baarmoeder bij een graf waarin de mens voor de geboorte gelijk begraven ligt. Ja, in de nederste delen der aarde, we lezen het op uit de apostolische geloofsbelijdenis uit de 12 artikelen, dat Christus is nedergedaald ter helle, dus niet alleen uit de baarmoeder van Maria is voortgekomen, maar ook is nedergedaald ter helle wat zijn borgtochtelijk lijden aangaat, hoewel de geboorte van Christus al staat in het kader van het lijden van Christus, zijn nederige geboorte uit de maagd Maria, maar hij is ook tot betaling van de zonde zijn volks nedergedaald ter helle. Dat is in het graf gelegd. Hij is niet werkelijk in de hel geweest. Nee. Maar het woord hel, dat wordt ook dikwijls gebruikt voor het graf. En dat heeft diepe betekenis. Want daarin is de zonde zijn volks begraven. Dat is natuurlijk gezegd in het kader van de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft het graf gevangen genomen. Ja, al die banden des doods en der hel, die machten en krachten waarin ook Gods volk van nature verstrikt zit en de gemeente van Efeze verstrikt heeft gezeten, maar daaruit bevrijd met die inwendige krachtdadige roeping. Want als de Heer roept met die krachtdadige inwendige roeping, dan vallen al die banden des doods van je af. En de poorten der hel, die breekt Christus open. Ja. En hij sluit de poorten der hel. Hij is de sleuteldrager van de poorten der hel, van de hel en van de dood. En zo moet je Christus toch leren kennen, want dat hij je uit, als het ware uit de hel verlost. Ja, absoluut. De Heer doodt en maakt levend, hij doet er hellen nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Ja, dan moet je toch wel het wezen van kennen. Dan moet je toch echt het wezen van kennen. De wedergeboorte is niet maar zomaar. Ik hoor wel eens mensen over van het ene bed naar rozen, het andere bed naar rozen. Nou, zo gaat het echt niet. Dat leert Gods woord nergens. Nou, een mens ligt van nature in zijn graf, in de dood. In het oordeel van de eerste Adam. Dat geldt voor ieder mens. En daaruit wordt Gods volk verlost. Dan zijn ze Gods volk nog niet. Van eeuwigheid wel, maar dan zijn ze in de tijd. Hè. Ze worden als een goddeloze met God verzoend. Door de dood van zijn zoon. Want hij is gestorven om onze zonde en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar dat vraagt alles om de toepassing. Je hoort vandaag geen dominee meer spreken om de toepassing. En als ze het over de toepassing hebben, dan staat dat allemaal in het kader van die afgezakte wedergeboorteleer. Nou, daar schiet geen mens wat mee op. Dat is allemaal sentiment. Mensen een beetje op het gevoel aanwerken. Nee mensen, we staan voor God, we hebben tegen God gezondigd. Onze schepper van hemel en aarde. Wij zijn uit zijn handen voortgekomen en met die God moeten wij verzoend worden. En dat kan alleen door bloedstorting, hè? Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dat in de toepassing des harten. En daar spreekt Paulus over, ook hier in vers 8. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Dat moet je in je leven toch kunnen vertellen. Toen en toen is het gebeurd en daarvan krijg ik de bevestigingen uit Gods woord door zo'n lieve geest in mijn hart bevestigd en verzegeld. Dat moet toch je leven zijn? Als dat je leven niet is, ja, dan kun je alles wel concluderen, kun je mening hebben en dan kun je natuurlijk je zegje doen. Maar dat zegt niks. Nee. De gevangen is gevangen genomen. Nou, dat is, wordt in die enige troost, dat die catechismus vraag 1 en antwoord 1, dat is echt kostelijk. Echt Bijbels, 100% Bijbels. Enige troost bij een levende sterven, dat ik niet meer van mezelf ben. Want daar is die grote medicijnmeester aan te pas gekomen, die grote verlosser Christus Jezus, die heeft in één keer die gevangenis gevangen genomen. En als hij de gevangenis gevangen neemt, dan zijn ook de gevangenen zijn eigendom. Versta je dat? Dus hij komt niet eerst de deur open te breken. Hij neemt heel die gevangenis gevangen. Hij neemt hem onder zijn arm. Hij neemt heel die gevangenis gevangen. En die gevangenen in die gevangenis, die krijgen dan de vrijheid in hem. Dan moet je niet denken dat dat een leven is waar je maar kan springen en huppelen in de wereld. Nee, Paulus zegt, ik de gevangene in de Heer. Dan word je natuurlijk een gevangene van Christus. Een nieuwe gevangene, dat is een nieuw soort gevangenschap. En maar dan de geestelijke gevangenschap, waarin in die gevangenschap de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft, wordt beoefend. En maar in het kader van de gevangenschap der genade. En dat is een heerlijke gevangenschap, want de Heer laat de zijnen nooit meer los in die zin. Nou, hij laat ze in die gevangenschap. En dat is tot ons eeuwig bestwil. Ik zal een padje met doorn om tuinen. Dus dat betekent dat de Heere borg staat ook voor het leven der zijnen, waar ze in wandelen gaan of staan. Ja, maar dat zijn niet meer de banden des doods hebben mij omvangen. Angst der hel hebben mij getroffen. Daaruit zijn ze verlost. Hoewel die banden en die angsten, want in de wereld zult gij verdrukking hebben, dat is eigenlijk verkeerd vertaald. Er staat werkelijk, en dat is het werkelijke grondwoord, in de wereld zult gij angsten hebben. Maar dat zijn dan wel geloofsangsten. Ja, goed verstaan hoor, want geloofsbenauwdheid, geloofsverdrukking, dat is totaal iets anders dan de angst van het vlees. Wettische angst. Ja, maar u zegt, het evangelie leert toch geen angst? Nou, de Heer zegt het zelf, in de wereld zult gij angst hebben. Maar dat is een totaal andere angst met een andere inhoud als wij het woord angst verstaan. En er zijn zoveel woorden die anders geestelijk verstaan moeten worden. En natuurlijk, mens verstaat er niks van, omdat die enkel vlees is. En Gods volk zal dat werkelijk erkennen, maar die kunnen roemen in Christus, omdat ze uit die gevangenis zijn bevrijd. Dus de gevangenis is gevangen genomen. Christus is daar wettig eigendom van die gevangenen. En hij heeft die gevangenen gaven gegeven voor zichzelf. Nee, de eerste gave is de wedergeboorte, dat is true. Maar ook in het kader van vers 11 komen daar de ambten bij. En de Heer heeft die gaven. De ambten zijn op zich ook gaven. Ik heb al gezegd, Christus geeft ambtsdragers. En om die gaven te geven, om die met gaven te bedelen, de gaven des geestes, de gave der genade, de gave der kennis, de gave des geloofs, om die weer door te geven, niet voor zichzelf te houden. Nee, de Heer heeft gaven gegeven, opdat die apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, die door zouden geven, niet om er zelf wat mee te zijn, maar om Christus te verhogen, gelijk een apostel zegt, ik wens niks anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat houdt het in hoor, dat houdt ook in de verdoeming der wet en die gekruisigd. Want het woord Christus wordt natuurlijk door heel de wereld op de mond genomen. En dikwijls niet als een zegen, maar als een vloekwoord. Ja, het is verschrikkelijk wat er afgevloekt wordt en Gods naam misbruikt. Maar in het kader waarin Paulus het zegt, strekt het tot onderwijs van Gods volk, dat ze dat goed onderscheiden tot zich laten komen en dat moet je ook herkauwen. Wat Paulus hier zegt, dat moet je, ja, het ongeluk van de mens is, je verstand zit in de weg. Leg het verstand van die oude mens nou eens opzij, want ja, daar is de mens niet toe in staat. Ik ben door de wet gestorven, die oude mens is gestorven. Paulus die schakelt terug, heb ik al gezegd, want hij zegt, als je dat uit het oog verliest, dat die oude mens gestorven is, gij hebt hem afgelegd. Dat zegt hij in Colossense 3 vers 3. Gij hebt hem afgelegd, te weten dat gij zoudt afleggen. Nou, in de Engelse vertaling staat het iets beter. Daar staat, that you put off concerning your former manner of living, the old man which is corrupt. Hier zeggen de Statenvertalers, de oude mens die verdorven wordt. Nee, zegt de Engelse vertaling, the old man which is corrupt. In de Statenvertaler staat veel van die uitdrukkingen, dan moet alsof het nog gebeuren moet. Maar Paulus bedoelt het hier als herinnering. dat gij zout afleggen toen gij wedergeboren waart. He, dat staat helemaal aan het begin, dat gaat eraan vooraf. Maar als je werkelijk nou een kind van God mag zijn, he, dan heb je hem afgelegd. Dan heb je die nieuwe mens aangedaan. De nieuwe mens aangedaan die naar God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus Gods volk wordt hersteld in het beeld Gods. Zoals in de staat der rechtheid geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. En Gods volk wordt in het beeld Gods herschapen. Niet het beeld Gods wordt in hen herschapen. Want het beeld Gods kan je niet schenden. Maar Gods volk wordt hersteld in het beeld Gods. Dus dat is niet een vervroming van het vlees. Want de goddelijke natuur die al Gods volk deelachtig is. Ja, daar heeft Rome natuurlijk zijn garen mee gesponnen. Maar de goddelijke natuur, dat is niet een ingestorte heiligheid. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dat is een persoon. Dus dat is niet een vervroming van het bedorven vlees. Door al die eigenschappen, dat hebben ze als een eigenschap gemaakt. Maar de Heilige Geest is geen eigenschap. Kijk, daar komen nou alle ketterijen uit voort. De goddelijke natuur, die gij deelachtig zijt, volk van God, dat is de inwoning van de Heilige Geest. En daar beschik je niet over. Want als dat een eigenschap is, dan zou je erover kunnen beschikken. Maar Gods volk beschikt nog ineens over het geloof. De Heer Jezus staat er voor immers zijn voorbidding dat het geloof niet zal ophouden. Maar ze kunnen er niet mee werken. Totdat de Heilige Geest, daarom die inwoning van de Heilige Geest, die houdt het geloof werkzaam. Die houdt de liefde werkzaam. Ja, het kan wel eens tot lijken tot nul verzinken. Dat de inleving is. Alsof de Heer nooit in je leven geweest is. Heb je dat nooit? Dat doet de Heer met opzet. Met opzet. Opdat je dit zou rememberen. Te weten dat gij zult afleggen gaan dat de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt. Ja, dat is natuurlijk verkeerd vertaald. Maar in het leven der genade is het heden, is het een werkelijk feit dat die oude mens is afgelegd. Dat is geen proces, dat bedoelt Paulus hier niet te zeggen. Ook al geeft die vertaling van de Statenvertaling daartoe aanleiding dat het op een proces lijkt. Nou, dan kun je een grote kruis erheen zetten door die vertaling, niet door Gods woord. Want die oude mens is bij Gods volk. Daar begint het mee. Ik ben door de wet gestorven, opdat ik God leven zou. Dus dat wordt Gods volk altijd weer ingeprent door de Heilige Geest. Dat is in hun harten geschreven, dat is een zalige waarheid. Maar ze moeten er steeds moeten ze aan die afkomst herinnerd worden in geestelijke zin, niet in rationele zin, want je moet het geestelijke van het rationele leren onderscheiden. Een mens hoort dat aan, maar je komt er niet mee klaar door daarover na te denken met je rationele gedachten. Nou, absoluut niet. De zaligheid, als in de roeping wordt dat geschonken, de zaligheid Christus en al zijn weldaden, dat wordt gekend. Dat is heel wat anders als aanhoren en het begrijpen. Ik heb het al vele malen gezegd, maar de ratio, het verstand staat echt in de weg. Als je onbekeerd bent, sta je verstand in de weg. U zegt, dan moet ik maar niet meer naar de kerk gaan. Nee, als de Heere in je leven komt en hij roept je, dan doet hij geen beroep op je verstand. Dan grijpt hij je hart. Dat is een hartezaak. Dan schiet hij een pijl in het hart van koningsvijand. Heel wat anders hoor. God gaat heel wat verstand voorbij. Hij loopt het helemaal voorbij. Hij maakt er geen gebruik van. Niet zodanig dat de Heer niemand tot onbekeerde kan spreken. Want hij sprak ook tot Kaïn. En die nam dat verstandelijk op. Ja. Maar dat heeft niks met de zaligheid te maken. Als de Heer zaligmakend in je leven komt. Ja, dan grijpt hij je stenen hart eruit. Dan geeft hij je vlees uit. Opdat je het zou verstaan. Niet met je verstand. Later komt dat. Dat hij ook je verstand verlicht. Maar eerst moet het hart vernieuwd worden. God komt nooit direct tot je verstand zaligmakend. Nou, want je verstaat er toch niks van. Je verstaat er geen klap van. Het is allemaal abracadabra. Hoe eenvoudig het ook is. Nee, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En daarmee wordt het hart vernieuwd. Daarmee worden ze wedergeboren. In onze dagen hebben ze het geloof rationeel gemaakt. Het geloof wordt ingewisseld voor het verstand. Het geloof wordt ook een nieuwe Christus gemaakt. Maar het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Het verstand verstaat het niet. Het verstand staat in de weg. Ja. Je moet het met het hart verstaan, met dat wedergeboren hart. En dat is een totaal ander ding als rationeel nadenken over de dingen. En een mens in een stuk der ellende houdt zijn verstand, ja, dat bedorven verstand. En daarom versta je het allemaal verkeerd. Daarom versta je, dat gaat naar de hel toe. Je kan niet met je verstand op Christus zien, zonder een wedergeboren hart. Is niet mogelijk. Is niet mogelijk. Nee. Daarom spreekt Paulus in het kader van het ware geloof tot de ware gelovigen. En hij spreekt geen adekadabre, ze verstaan het allemaal. Ook als hij zegt één Heere, één geloof, één doop. Dat wordt niet verstandig rationeel opgenomen. Dat behoort tot het genadeleven. Dat is die hartslag van dat wedergeboren hart. Versta je dat? Die bloedcirculatie. We denken er nooit bij na. Denk ik er nou bij na, oh, hoe gaat dat bloed door mijn lichaam? Denk er mensen nooit bij na. Totdat het een keer stilstaat, ja, dan wordt benauwd. En dan moet, hè, dan moet het er onmiddellijk wat gebeuren, anders zou men sterven. Dus goed verstaan, die geestelijke bloedcirculatie, die hartslag, ja, dat staat allemaal daar in dat kader, spreekt Paulus. Eén Heer, één geloof, één dood. Want anders ga je erover rationaliseren. En dan ga je erover concluderen. En dan ga je erover suggereren. En dat heeft er allemaal niks mee te maken. Gods volk verstaat dat in één woord. Ja? Het geloof omhelst dat. Dat hoef je niet uit te leggen. Je hoeft een kind van God niet zoveel uit te leggen. Nou, want ze zijn alle van God geleerd. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je zonder de prediking kan. Dat je zonder Gods woord kan. Oh no. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Daar kan Gods volk nooit buiten. De Heer werkt daar zo op aan dat hij de liefde iets inhoudt en dat hij het kale naakte woord van God overhoudt. Ja, om daarop te steunen. Op die dode letter, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dat is niet een letter die doodt. Want het geloof omhelst die kale naakte letter. Omdat het Gods woord is. Omdat de Heer daardoor gesproken heeft. Omdat gij het getuigenis des geestes in uzelf hebt, zegt de apostel. Ja. Maar God bewijst zelf dat het zijn woord is. Door het getuigenis des Heilige Geestes. Ja, dat hoor je vandaag ook niet meer. Want ik heb hier even over uitgeweid. Omdat het in onze dagen allemaal verstandelijk is. Het is allemaal een voeten hoog. En dan gaan ze met elkaar discussiëren. Krijg je al die platforms. Hoe denk jij erover? Hoe denk ik erover? Nou, kunnen we onze meningen niet delen? Jij een beetje minder, ik een beetje meer. Dat heeft niet meer met het ware geloof te maken. Dat heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Al die reformatorische platforms in onze dagen. God stort ze allemaal in de hel. Hij wil er niks mee te maken hebben. Dat is niet zijn gemeente. Nou, wat Paulus hier zegt in het kader van het geloof tot de gemeente te Efeze, dat wordt verstaan en ze worden er ook door gevoed. Want Paulus spreekt natuurlijk niet alleen maar een verhaal. Nou ja, dat weten we al lang. Nou. Ook in geestelijke zin. Nee, ze worden erdoor gevoed omdat Gods volk het altijd met een baby moet altijd weer diezelfde fles hebben. Diezelfde melk hebben. Nou, hij kent het toch? Hij heeft het toch gesmaakt? Ja, nou zet die fles maar eens een week weg. En dan gaat hij een week schreeuwen. Nou, zo is het ook geestelijk. Ook wat betreft dat vaste voedsel. Hier komt ook dat vaste voedsel opdat gij niet meer kinderen zoudt zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door argelistigheid om listelijk tot dwaling te brengen. He, dus gaat uit van haar. Gaat uit die kerken, uit die afvallige refelkerken. Je zal er nooit gevoed worden. Alleen maar misleid. Want mensen, het zijn hiërarchische bolwerken. Het is niet te filmen. Ja, ik moet het zo maar zeggen. Ik spreek het ervaring, maar ik heb er zelf in verkeerd. Daar is die gevangenis nog volledig van toepassing. Daar is die gevangenis niet gevangen. Daar worden de mensen gevangen gehouden door verkeerde doctrines, door verkeerde leringen, door kerkregels. Daar kan de geest niet de vrijheid werken, want ze hebben de geest gebonden, ze hebben de geest eruit gewerkt. God kan daar niet meer vrij werken. Ja, als die mens tot bekering, het woord is niet gebonden. Maar dan komt die mens tot ontdekking Ze willen me hier in de gevangenis houden, waar Christus me uit verlost heeft. En nogmaals, dat is geen ongebonden leven, want Paulus zegt, ik de gevangene in de Heer. Dat is een hele andere gevangenis. Hè? Dan ga je van de ene gevangenis naar de andere gevangenis. Ja, maar dat is nou net je bevrijding. Dat is nou net de vrijheid die de Heer zijn volk geeft op te beleven, hoor. Want dat is een beleefde vrijheid. Hè? Waar de geest zeer is, daar is vrijheid, geestelijke vrijheid, ruimte in de Heer, ademtocht in de Heer. Als hij na zoveel bange tegenspoed weer eens adem mag halen in de Heer, nou, dan springt je ziel op van vreugde. We zullen er eens van zingen, gemeente, en wel het vijfde zangvers van Psalm 27, het vijfde zangvers van Psalm 27, en dat luidt, mijn hart zegt mij, o Heer, van u en wegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen. Dus er is geen discussie. Nee hoor. Het geloof zegt er amen op, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen. Alleen bij u, o bron van troost, dan ligt er wat er verder volgt. In dat vijfde zangvers van Psalm dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde, die nedergedaald is, die ter helle gedaald is, die de schuld zijns volks gedragen heeft, weggedragen heeft in een zeven eeuwige vergetelheid, zich in het graf liet leggen, begraven is, die is ook dezelfde, die opgevaren is ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Nou, als je nou in een kerk zit waar die gevangenis, die gevangenneming niet verklaard is en niet opgelost is en niet toegepast is, in die gevangenis, daar heerst de kerkpolitiek. Daar heerst de politieke correctheid. Daar gaat alles via het regeltje. Nou, als je dat pad helemaal uit moet lopen, mensen, dat het einde van dat pad is de hel. Dat ken ik u wel verzekeren. Dus die gevangenis, in die gevangenis gaat alles volgens de code van de politieke correctheid. Hè? Dat is natuurlijk ook in de maatschappelijke politiek is dat zo. Politieke correctheid, dat is de hoogste vorm van de corruptie. Ja, want politieke correctheid, dat sluit ook vrijheid van meningsuiting. Ja, ik ben niet voor een absolute vrijheid van meningsuiting, hè, want dat zou ook inhouden dat de godslastering een vrij baan zou hebben. Nou. Maar politieke correctheid, dat is een uitvinding van de duivel. Dat wordt in Gods woord niet geleerd. Nee. De vrijheid van de geest staat haaks op de politieke correctheid, want dat sluit in hiërarchie, kerkelijke hiërarchie. De gemeenteleden mogen niks inbrengen, want je moet de dominee geloven. Dus dan word je gebakerd in dat domineesgeloof. De dominees die zijn zo geïndoctrineerd door de reformatorische media, dat ze geen enkel besef hebben wat er in de wereld afspeelt. En waarin, in welke strikken ook hun schapen verstrikt zitten. Ze onderzoeken niks. Omdat ze het woord biblicistisch allemaal lezen. En ja, regels en wetten. En dit mag niet en dat mag niet. En je moet Christus leren kennen. En verder komen ze niet. Of ze zeggen van gemeente van Christus. Jullie zijn allemaal kinderen God. Wordt niet meer gesepareerd. Wordt niks meer onderscheiden. Alles wordt op één hoop gegooid. En als ze nog wat noemen, is het een heel klein stippie van de berg die ze noemen moeten, maar ze noemen niks. Ze noemen niks meer. Duitse predikanten worden vervolgd omdat ze de waarheid spreken en de koe bij de horens vatten, dus echt publiceren en uitspreken wat er uitgesproken moet worden. En die reformpredikanten, stomme honden zijn het, zegt Gods woord, die niet barsten kunnen. Wat is nou de vrucht van al die honderdduizenden publicaties, die preterpublicaties? Wat is dat nou de vrucht van? Al die boeken die natuurlijk, zeg maar, nog bij hopen van de band lopen. Moet je mij eens vertellen. Afval, kerkelijke afval. Het heeft niks geholpen, het heeft geholpen om die kerken af te doen vallen. Ja, want als ik van Aalst aanspreek op de waarheid, begint hij gewoon te vloeken. Dominee van Aalst. Dat is een grote vijand van Christus. Die kennen het niet. Ja, welke dominee kent het eigenlijk wel? Als je het wel zou kennen, zou je het woord recht snijden. En dan zou je niet vrezen om ook de zaken bij de naam te noemen. En personen bij de naam te noemen. Nee, het is allemaal kerkpolitiek. Hè? Er moet een zending bedreven worden, want ze willen etalagekasten. En dan worden de personen. Heb je al die verhalen? De mooie Wim Akster. Wil je het er eens op nalezen? Nou, daar kun je wel een boek van maken. Wim Akster dit en Wim Akster dat. En zus geloof en zo geloof. Wim Akster vecht tegen de honger. En er staat er zo'n dik trom op de foto. Er is geen broekmaat is er voor die man, is er pasbaar. Er staat hij met een buik en zijn hoorschuren. En hij vecht tegen de hongersnood in Malawi. En al die artikelen, nou, dat ken je wel in een bundel of een boek. En er is niks van God bij. Dat is gebleken. Er is niks van God bij. En dat zijn nou de etalagekasten van die kerkpolitieke godsdienst. Dat is een presentatie. De kanttekenaren hebben daar, ik moet het vanmiddag nog maar eens even nakijken, want die hebben daar een hele goede benaming voor als het gaat over die dwaalleraren. Dit hoofdstuk is nog niet klaar, we hopen er vanavond nog op door te gaan in het kader van het hoofdstuk van Ezechiël. Maar de kanttekeningen spreken van die ketters, dat zijn, die spelen een teerlingspel, een dobbelspel wil dat zeggen. Dat zit op het gokken. He, dat zijn misleidende, bedriegende gokpreken. En weet je wat daar de inhoud van is? Het leven is als een pijp kaneel. Ieder zuigt eraan en krijgt zijn deel. Nou, dat zijn nou die gokpreken. Lotje trekken. Net zoals je een lot kan kopen bij die benzinepompen. En aan de loterij kan deelnemen. Dat is allemaal van de duivel. Het staat letterlijk in de kanttekening. Die spelen een teringspel. Dus dat zijn teringleiers. Bedriegerij. Ongestadigheid. Teerling. Of teringspel. Teerlingspel. Waardoor de apostel, ja ik zeg het expres verkeerd, teringleiers. Want je moet dat in geestelijke zin verstaan, niet in lichamelijke zin. Teerlingspel komt overeen met teringleiers. Waardoor de apostel de bedriegerij of streken van zodanige mensen verstaat. Die de discipelen van Christus door dwaling zoeken aan zich te trekken. Niet anders dan tuischers of teringspelers. Wonderlijke streken en valsheden weten te gebruiken. Om andere lieden goed aan zich te brengen. Gelijk de volgende woorden ook verklaren. Nou, dat is een goede kanttekenaar geweest. Want die noemt het naam gewoon zoals het is. En nou moet het allemaal, binnen de kerkpolitiek moet er alles vroom verpakt worden. Het stikt ook van de kerkpolitieke doofpotten. Dat moet allemaal dicht blijven. Dat gebeurt ook in de politiek, in de maatschappelijke politiek. Er zijn zoveel doofpotten. Al die dingen die moeten bedekt blijven. He, die Joris Demming die mag niet ontdekt worden. Want als die Joris Demming ontdekt wordt, dan gaat heel het koningshuis eraan. Zo zit het in elkaar. En als de klokkenluiders, dat publiek, wereldse klokkenluiders, want binnen het Reformatorium heb je geen klokkenluiders, zijn allemaal stomme honden. Maar als die wereldse klokkenluiders daar iets van openbaar zijn, het ineens complotten. Dat is fantastisch. In Amerika is er een vrouw gevangen gezet, een dokter. Die hebben een boekje open gedaan over die vaccinaties. En ze moest het herroepen of gevangen. Ze zegt, ik herroep dat niet, want dat is de waarheid. Kijk, dat gebeurt nou in onze dagen. Dus de leugen heeft altijd platform. De leugen heeft altijd toneel. De leugen heeft altijd spreekbuizen. Overal en altijd. Dat is altijd zo geweest. Daarom, de mens is in de leugen gevallen. De leugen gaat er eens koek in. Je moet echt niet denken dat de mens vatbaar is voor de waarheid. Dat moet je echt niet denken. Dan moet je echt niet. Dan heeft die oude mens wel een zodanige klap gehad ter helle. En de waarheid, dan bedoel ik Gods waarheid. De werkelijke waarheid, maar Gods woord spreekt ook van de maatschappelijke waarheid. Want, dat breekt Paulus hier af. De waarheid betrachtende in liefde. En daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. Gods volk hebt de leugen afgelegd. Want de leugen, dat is die oude mens. Spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste. Dat wordt in de wereld en in de kerken niet verdragen. Daar is geen enkele plaats voor. Ook al nemen die dominees al die Bijbelse woorden op de lippen. Voor de waarheid in Christus, de waarheid is Christus, daar is geen plaats voor. Daarom staat er geschreven en in de herberg van Bethlehem was geen plaats. Nou, dat moet je geestelijk verstaan hoor. Ze verstaan het allemaal lichamelijk, dat moet je geestelijk verstaan. Er is voor Christus nergens plek. Niet in uw hart, niet in mijn hart. Dan moet God plaats voor maken. Dan moet hij eerst die oude mens opruimen. Want die oude mens participeert niet met die nieuwe mens. Dat duldt Gods glorie niet. Dat duldt Gods offer niet. Want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal der zonde gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij goden. Zo ook u lieden. Ja, het lijkt er niet op. Gods woord zegt, daar heb ik niks mee te maken. Zo is het in Christus. Dat is toch een geweldige troost. Want als ik dat qua mijn gevoel, qua mijn rationele beleving met een geestelijk tintje, dan kom ik er nooit uit. Dan kom ik nooit uit die modderpoel. Gods woord zegt, gij zijt eruit verlost. Ja, dan heb ik het tot Gods aangevochten volk. Het is geen algemene toepassing, het is geen algemene verzoening. Gij zijt verlost, gij zijt gestorven. Wat een heerlijke leer is dat. Geen proces. Nee, het is gebeurd. Ja. In die uren van de wedergeboorte krijgt Gods volk alles in één keer. Je hebt je hele leven, dan kom je er nog niet totaal achter wat je nou in Christus allemaal hebt. Was dan op in de genade van de kennis van Christus, opdat gij niet meer kinderen zouden zijn, zegt Paulus. Ja, wel kinderen van God, maar nee, kinderen in de wedergeboorte. Die als een vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei wind van leer. Door de bedriegerij der mensen, door alle listigheid. Om listiglijk tot dwaling te brengen. Want de duivel is altijd veel, duivel is veel listiger als een mens. Oh ja. En als je door de duivel door beheerst, dan ga je listiglijk te werk om die dwaling. Dat wordt nooit profaan. Ja, in onze dagen geschiet er ook een hoop profaan. Want in de laatste dagen neemt de Heer die wederhouder weg. En nou mensen, dan wordt de leugen tot wet verheven. Ja, in Engeland is het al zo dat een of andere rechter heeft een decreet uitgevoerd. Hoe dat mogelijk is, dat is nou de democratie. Dat is gewoon dictatuur. Een rechter bepaalt eventjes dat als ouders de kinderen niet laten inenten, dan worden die kinderen uit de ouderlijke macht ontzegd. Dat zijn helle landen. Die regeerders die moeten achter slot en grendel. Dat heeft die Duitse predikant gezegd. Nou, dat is waarachtig waar. Hè? Dat zijn dictators. Dat heeft niks meer met democratie te maken. Helemaal niks. Het bestaat ook geen eens. Dus al die stemmen die uitgebracht worden, dat is allemaal fake. Want er is al lang besloten wie er in die zetel zit. Dus opdat wij niet meer kinderen, opdat wij dat zouden doorzien. Die... En niet als een vloek bewogen en omgevoerd worden met allerlei wind van leer. Mens, stop daar eens mee. Laat je eigenlijk toch niet door al die vroomsprekende stemmen betoveren. Als je die Bill Gates ziet, altijd glimlachen, eeuwige glimlach op zijn gezicht. Ja, het zal besterven. Maar Bill Gates heeft veel meer macht als president Trump. Veel meer. Ze hebben het zover laten komen. Daarom is dat Amerikaanse systeem door en door corrupt. In Europa ook geen land uitgezonderd. Alle democratische landen zijn corrupte landen. En dat is natuurlijk sinds Adams val. Is dat zo? Is de wereld corrupt geworden? Door onze zonde. Stel je eigenlijk niet boven. Hè? Want heel de wereld zucht als in een barensnood tot nu toe. En je ziet daar ook de wrange vruchten van. Maar Gods volk is van die machten en krachten die de mens van nature beheersen en overheersen, verlost. Volkomen verlost. De aanwezigheid van de zondeteren niet weggenomen, maar ze zijn van die macht verlost, van die heerschappij. Ze zijn niet meer onder de heerschappij. Gij zijt niet meer onder de macht der zonde, maar onder de genade. Daarin heeft Christus een zetel in je hart. Als Christus koning is in je hart, dan kun je niet meer naar de wereld glimlachen. Dan kun je niet meer de wereld de hand reiken. Dan kun je niet meer aan de zijde van de deep state. Alles wat reformatorisch heet, daar kun je ook deep state voor invullen. Want dat hebben ze is gelijkteken tussen gezet. En zo word je bedrogen. Zelfs de dominees die zijn zodanig betoverd tot hun botten toe. Tot hun botten toe. Want het is wel zo erg. Ik kan het niet zo zeggen. Het is nog veel erger. Want ze hebben allemaal goede verhoudingen met de overheden. En dan heb je goede verhoudingen met de globalisten. John Knox had geen goede verhouding met de overheden. Nou, absoluut niet. Hij zei ze keihard te waren. Nou, dat is wel zo ver weg in onze dagen. Het is allemaal verraad geworden. Allemaal verraad. Allemaal NSB. En zo word je bedrogen. Dacht je dat die een ware herder zijn schapen leidt door een mijnenveld. En als dat zo is, dan gaat hij zelf voor. Maar hij zegt... Als ik op een mijn trapt, dan zijn jullie nog gevrijwaard. Christus heeft zijn volk in alles, is in alles volgegaan. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft die schapen niet in die gevangenis gedreven. Nee, daar verkeerde ze in. Maar hij heeft die gevangenis gevangen genomen. En opengebroken. En gij zegt, nou mijn gevangenen. Ja? Ben je de gevangenen van Christus zijn, mijn kind? Ja, dan ben je in de wereld niet meer welkom. Dat moet ik er gelijk bij zeggen hoor. Dan ben je in de wereld niet meer welkom. Je zult van allen gehaat worden. Er wordt geen dominee gehaat, er wordt geen dominee vervolgd. Dat is allemaal list en bedrog. He, dus daar heerst de dwaling, daar heerst de arglistigheid, daar heerst de listigheid, de bedriegerij, de mensen. Daarvoor moet je in die revelkerken zijn. Daarom moet je eruit. De huidige kerken zijn allemaal casino's. Daar wordt gedobbeld met het geestelijke. Maar uit die kerkelijke casino's, daar haalt God zijn volk uit. En dat is Gods werk hoor, want dat kost in mijn leven geen moeite. Nou, om tot hem uit te gaan buiten de lege plaats. Nou mensen, Die weldaad, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat ze eeuwig hem zou vrezen. Amen. Heren, om met u te verkeren buiten de legerplaats, dat is een privilege. Dat is een bevordering in de geestelijke adelstand. Om uw smaadheid te mogen dragen. En de lasteringen die zullen vermenigvuldigd worden. Maar gij zegt, mijn genade is u genoeg, mijn kracht door uw zwakheid volbracht. Verheerlijk uw naam en kracht, en mocht gij er nog uitrukken uit die gevangenis, tot roem uw naam die heerlijk is. Tot de geweldige vrijheid die in Christus is, staat en in de vrijheid, met welke Christus u vrijgemaakt hebt en wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Heere, houd ons in die geestelijke vrijheid. En in de volle liefde des geloofs. Want in de liefde is geen vrees. Verheerlijk uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk uit. Tot aan de verste grenzen. Want geen ding is voor u te onmogelijk. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog het laatste vers van Psalm 27. Het zevende vers. Zo ik niet aan geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 27.
Oh!
Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.